En we zijn vanmorgen zijn we tegemoet gekomen door heel wat vriendelijke mensen. En wat maakt een dag het goed als je mensen ontmoet die vriendelijk zijn? Mensen die je hoop hebben. En ik ben zo blij dat we vanmorgen mogen spreken over een onderwerp wat zeer aan mijn hart, op mijn hart ligt. Over de wederkomst van Christus. Het gevaar is dat we op een bepaald moment in een samenleving leven waar, doordat wij met onze eigen en onze menselijke krachten een aardig goed leven gecreëerd hebben. Waar eigenlijk God, ja, hij mag erbij zijn, maar hoe afhankelijk zijn we van hem? En een van de dingen wat mij bezighoudt, is dat van Heer, wek ons opnieuw, dat we bewust worden waarom het gaat. Wij kunnen slapen, maar de tijd gaat verder. We kunnen de tijd verslapen en we kunnen dingen missen. En de boodschap die ik vanmorgen wil hebben over de eigenlijk advent in het beeld van de wederkomst van Christus is een hele actuele boodschap. Maar ik wil jullie eerst eigenlijk meenemen naar mijn beleving van advent. Advent voor mij heeft bepaalde herinneringen. Ik heb al eens eerder verteld dat ik ben met mijn ouders naar Nederland gekomen in de jaren 50. En onze roots die liggen in Zweden. En een van de dingen wat bij ons thuis heel belangrijk was, dat waren bepaalde tradities. En ik wil dit zeggen, tradities zijn niet verkeerd. Maar het mogen geen heilige huisjes worden. Maar een van die tradities, dat was advent. En advent begon altijd op zaterdagavond na 6 uur. Dan werd er een kaars aangestoken. En dan had mijn moeder lekkere broodjes gebakken en koekjes gebakken. En het was een familieavond. Het was met elkaar samen. Stonden we stil bij eigenlijk waarom we die kaars aanstaken. Ik kan zeggen, ja, wat zit daarin? Maar het gaf iets. En een van de dingen wat mij bijgebleven is en wat mijn leven ook gevormd heeft, dat is dat ik ouders had die heel duidelijk een leven met de Heer hadden. Dus ook in de tradities die ze hadden, lag iets waar elke keer een appel was, hoe is jouw relatie met Jezus? En ik weet dat we vaak, nam mijn vader de Bijbel en hij las een gedeelte uit de Bijbel en we baden. En een van de dingen die mijn moeder onder andere altijd zeer bewust mee bezig was, leven wij in de verwachting? En dat is eigenlijk advent, is we leven in de verwachting van de komst van Jezus. We weten dat de eerste komst van Jezus, dat vieren we als wij kerst vieren. Dan denken we, staan we stil bij de geboorte van Jezus, dat hij naar deze wereld kwam. Maar het punt is dat vandaag leven wij in de afwachting van dat Jezus komt terug. En een van de dingen wat zo eigenlijk zo apart is, dat we in een tijd leven waar wij in wezen het zo goed hebben, dat wij eigenlijk misschien de tekenen van de wederkomst van Christus wel zien, maar niet bewust voor zijn. Ik vond zo fijn in de lofprijs die we net hebben gehad. Onze broer heeft dat ook ons meegenomen. Van Heilige Geest, vul mij opnieuw. En een van de dingen waarop de Heilige Geest ons mee wil vervullen, dat is die liefde voor Jezus. We hebben de vlinders in onze, geestelijke vlinders in onze buik hebben we nodig om in de verwachting te leven. Want er zijn zoveel dingen die ons er proberen van af te houden. En ik wil vanmorgen met jullie lezen vanuit Lucas 21. Als we spreken over advent, leven in de verwachting. En dan vind ik fantastisch. Ik vind kerst vind ik een van de mooiste tijden om als gemeente iets te doen. Ten eerste, leven we in een cultuur waar kerst heel duidelijk een plaats heeft. Dat de cultuur de boodschap van kerst kwijt is geworden, ligt niet aan hun, maar het ligt misschien aan ons. Een van de beste evangelisatiediensten die we hebben, dat heb je met kerst. Ik vond het altijd heerlijk dat met kerst nog dienst, dan heb je de zaal vol zitten met allemaal onbekeerde mensen. Dan moet je geen boodschap houden over een of andere Bijbelstudie. Dan moet je gewoon over Jezus vertellen. En onze opdracht is om mensen over Jezus te vertellen. Om mensen bij het hart van God de Vader te brengen. Want dat was Gods verlangen. Datgene wat verloren was weer terug te brengen naar zijn hart toe. En daarom vind ik juist kerst vind ik een van de tijden waar we heel duidelijk ook mensen hier bewust van mogen maken. En ik vind het heel mooi dat jullie ook als gemeente zeggen, wij willen ook bij stilstaan wat advent eigenlijk betekent, meer dan alleen maar dat kerst vieren. Het mag opnieuw weer een opwekking worden voor ons. Ik moet denken aan een gemeente in Zweden waar ik contact mee had. Kerst werd de aftrap voor een opwekking van verschillende maanden die doorgingen. Bijzonder. In die samenkomst werd er zo'n bewustzijn van dat de boodschap van kerst een antwoord was op de noden van de samenleving. En ik denk dat wij ook mogen bidden, mogen zeggen vanmorgen, Heer, help ons dat onze ogen niet verzanden door wat de vijand in onze ogen probeert te strooien, maar dat wij onze ogen scherp houden en begrijpen waar het op gaat. Als ik zo vanmorgen hoor dat wij het verlangen hebben van Heilige Geest, en jullie zijn een Pinkstergemeente, een gemeente die de kracht van de Heilige Geest kennen, en je kan het soms bij naam hebben, maar hoe leeft het? En ik denk dat juist hetgene wat ik me herinner van Advent, toen we samen met mijn ouders als gezin juist die koffie dronken, het kaarsje aanstaken, de eerste, tweede keer, juist mijn moeder zei van, hoe leeft het bij jullie? Dan heb je een totaal andere benadering. Hoe leeft de verwachting van Jezus bij ons? En ik denk dat wij vandaag mogen zeggen dat de vraag die de discipelen aan Jezus stelden, als we gaan naar Lucas 21, dan zien we dat de discipelen die stellen de vraag aan Jezus, waaraan zullen wij herkennen, wat zijn de tekenen dat uw komst nabij is? Nou, dit was 2000 jaar geleden. De vraag die de discipelen stelden, was ze begrepen, de boodschap van het koninkrijk van God zou pas vervuld worden wanneer Jezus terugkomt en de totale orde weer opnieuw gaat brengen. En hier zien we dat ze, en ik zou het toch willen lezen met jullie. Ik was dus voor mezelf bezig aan het lezen van de week. En soms dan hebben we hele goede preken met weinig bijbelteksten. Maar ik denk dat het ook goed is om weer eens de Bijbel te lezen. In heel wat gemeentes daar komen mensen die hebben hun iPads bij zich en hun iPhones en weet ik wat voor phones ze bij zich hebben. En daar hebben ze de Bijbel in staan. Maar ik denk dat het weer goed is om weer terug te gaan naar de Bijbel. Van bladzijde tot bladzijde te lezen. Fantastisch met de moderne techniek. Maar ik denk dat het belangrijk is dat, ken je Bijbel. Weet wat in de Bijbel staat. Weet wat daar geschreven wordt. En dan zien we in Lucas 21, daar zien we dat Jezus, hij houdt een reden over de laatste dingen. En als hij daar zit, en ik denk natuurlijk dat wij als mensen, wij ontlopen er niet het gevoel dat dingen geweest zijn. Dat we vandaag in een situatie staan en dat morgen, wat zal het morgen gaan worden? En Jezus, hij zit daar met zijn discipelen in de tempel en hij wordt gegrepen door eigenlijk, mag ik het woord gebruiken, weemoed. Verdriet. Want hij ziet die tempel, hij ziet dat mooie gebouw, maar hij kijkt er doorheen. En hij zegt, het zal een dag zijn dat er geen steen meer op elkaar zal staan. En hij spreekt over iets wat zal gaan komen na zijn hemelvaart. En dan zegt hij, wanneer dan de discipelen hem dan de vragen van, waaraan herkennen we dat u terug gaat komen? En staat in vers 7, en zij vroegen hem en zeiden, meester, wanneer zal dit dan geschieden? En dan zien we dat Jezus, hij spreekt hierover. Hij spreekt over het mooie wat er allemaal is, maar hij spreekt ook over dat er zal een moment zijn dat alles weggebroken is. En wanneer zal dit gebeuren? En wat is het teken dat deze dingen zullen gebeuren? Een van de dingen die wij als Gods kinderen mogen kennen in ons leven, dat is tekenen. Ik moest denken aan wat Paulus zegt. Hij zegt in hoofdstuk 5 van de eerste Korinthebrief, dan zegt hij, het koninkrijk bestaat niet uit woorden, maar uit kracht. En een van de dingen die de gelovigen volgden, dat waren wonderen en tekenen. Dus tekenen is iets wat God geeft, waardoor wij bemoedigd kunnen worden. Tekenen geeft hij aan om ook daarmee een tijd aan te geven. En hier zien we dat Jezus, hij spreekt over tekenen. Er zullen zichtbare tekenen zijn. Ik vind het zo bijzonder dat als wij spreken over het evangelie, dan zien we dat dit boek staat vol met beloften die God geeft. Profetieën die te maken hebben met bepaalde momenten die God zal doen plaatsvinden, omdat hij ons laat weten dat hij nog steeds aan de macht is. Maar dat hij een bepaald plan volgt waarin wij ook mogen verstaan welk plan het is. Ik geloof dat, en dat vind ik juist mooi, laat ik dat ook nog even zeggen, dat de wederkomst van Christus is een tijd voor mij als een angstig gegeven geweest. Omdat ik dacht van de wederkomst van Christus, als ik die maar niet mis. Nu heb ik geleerd door de jaren heen, ik heb wat grijze haren gekregen. En ik met de wandel met de Heer heb begrepen, in wezen hoef ik niet bang te zijn voor de wederkomst van Christus. Ik mag er mij naar uitstrekken, ik mag me erin verblijden. Waarom? Omdat Gods geest die in mij woont, die zegt, Abba Vader, die doet mij de dingen verstaan die van God zijn. Als ik leef in een relatie met de Heer. Ik ben opgevoed in de tijd dat dan ging je als christen ging je niet naar de bioscoop. Er waren een heleboel dingen wat je niet deed. Ik was laatst op een 40-jarig bruiloftsfeest van een paar vrienden van ons. En we stonden erbij en een hele groep die stond daar te dansen. Een paar oude nummers van de 70e jaren. En ik stond naast een andere broeder. Ik zei, joh, dat mochten wij niet, hè? Dat deden we vroeger niet. En ik ben aan de ene kant ben blij dat we soms met dingen heel makkelijker om kunnen gaan. En ik denk dat we hebben elkaar soms wel eens taboes opgelegd. We hebben elkaar soms wel eens dingen opgelegd die niet van God zijn. Omdat we zo angstvallig met ons geloof omgingen. Maar ik vind het zo heerlijk om met ons geloof op zo'n manier om te gaan. Dat je daar bent waar mensen zijn die dat geloof nodig hebben. En ik geloof dat het belangrijk is dat wij ontspannen ermee om mogen gaan. Want mensen zijn verlangend. Dus wij stonden daar. En bijzonder. En ik denk gewoon dat juist het mooie wat ik heb meegekregen is dat wij mogen, als we met Jezus wandelen, dan hoeven we niet bang te zijn wat er volgende moment gebeurt. Want Hij is met ons. Ik weet niet of u dat beeld kent. De bazuin die zal klinken. Zou ik hem maar horen, weet je wel. Vriend, als jij de juiste wifi hebt, als jij de juiste connectie hebt, connect van verzijde. Ik moest al lachen welke keer wanneer we het woord connect gebruiken. Gewoon verbinden, gewoon zorgen dat je hem erin hebt geplukt. Gewoon zorgen dat je de juiste wifi hebt en de juiste sterkte hebt, dan zul je die bazuin horen. En dan zeg je, wauw, nu gaat het gebeuren. En dat is juist het verlangen wat in ons hart is wanneer we spreken over de wederkomst van Jezus. Maar toch zien we dat Jezus, Hij laat aan zijn discipelen dingen na waar Hij zegt, daaraan kun je het verstaan. En als je dan gaat kijken vanaf vers 10, dan spreekt hij over volken die tegen elkaar en koninkrijken die tegen elkaar zullen op gaan staan. Zeg je misschien, dat is altijd zo geweest. Maar de tijd waar wij vandaag in leven, zien we dat de heftigheid van eigenlijk van natuurrampen, aardbevingen, maar zelfs eigenlijk hoe de wereld geschud wordt, nooit zo is geweest als vandaag. Ik geloof dat heeft te maken aan de ene kant dat de mens heeft gezegd, wij hebben God niet nodig. Als wij horen van natuurramp in Zwitserland, dat daar een hele bergwand naar beneden is gekomen, omdat men daar bomen gekapt heeft. Heel veel van de natuurrampen die we hebben vandaag, is onder andere dat de mens onwijs is omgegaan met Gods schepping. Kan er iemand amen op zeggen? Halleluja. Yes. Nee, maar dat is aan de ene kant. Maar aan de andere kant zien wij vandaag een dag door de grote bevolkingsconcentraties dat als er iets gebeurt, dan is het gelijk heftig. Wie had gedacht dat vorig jaar, deze zware catastrofe zou plaatsvinden in New York. Waar door die vloedgolf die er kwam, na die tornado, dat een heel gedeelte van het oostelijk gedeelte van New York eigenlijk met de grond gelijk werd gemaakt. En daardoor mensen omkwamen. Waarom? Was dat ergens geweest waar niemand had gewoond, was het niet zo erg geweest. Maar er zijn dingen die gebeuren en die nemen toe in heftigheid. En daarom is het zo belangrijk dat we begrijpen dat dingen gebeuren waarvan Jezus heeft gezegd, die zullen plaats gaan vinden. En een van de dingen waarom die dingen gebeuren is omdat God ook laat zien, jullie kunnen denken dat jullie het heft in handen hebben, maar uiteindelijk ben ik degene die aan het roer staat. En dan zien we dat, Jezus, hij wijst hierop. Hij zegt, er zullen die moeilijke tijden gaan worden. Ik ga even met jullie toch lezen vanaf vers 10. Eens even om de draad even vast te houden. En toen zei hij tot hen, ik heb nog steeds de MBG van 51. Volk zal opstaan tegen volk en koninkrijk tegen koninkrijk. En er zullen grote aardbevingen. En nu hier, dan daar, pestziekten en hongersnoden zijn. En ook vreselijke dingen en grote tekenen van de hemel. Bijzonder wat er eigenlijk staat. Als je gaat kijken naar Joël, dan zien we dat Joël, hij spreekt over een vervulling die God gegeven, dat hij zal zijn geest uitstorten op alle vlees. Maar in diezelfde tijd zullen ook dingen gaan gebeuren aan de hemel. En zullen dingen gebeuren waar natuurrampen voorspeld worden. Maar voor dit alles zullen zij de handen aan u slaan en u vervolgen. Een van de dingen wat Jezus hier zegt. En ik geloof dat dat belangrijk is. En ik denk dat we dat misschien kwijt zijn geraakt. Als ik kijk naar de kerk in de westelijke wereld, dan zijn wij zo ontzettend geaccepteerd en aanvaard, dat vervolging kennen wij niet meer. En als we vervolging hebben, dan vinden we het lastig en vinden we het moeilijk. En dan proberen we compromissen te sluiten, zodat de mensen niet te veel negatieve dingen over ons zeggen. Is het niet zo? En daardoor hebben we soms moeite om dingen recht te snijden. Hebben we soms moeite om dingen neer te zetten zoals Gods woord het zegt. We leven ook in een tijd waar we een vriendelijk evangelie moeten prediken. Waar wij eigenlijk niet moeten spreken over zonde. En helemaal niet over het kruis. Apart was van de week, waar mijn vrouw en ik in Denemarken. Ik moest voor een vergadering moest in Malmö zijn afgelopen week. En we liepen door Malmö heen. En daar zagen we opeens een foto van de Passion. En ik dacht, wauw. Wij hebben er niet zo gauw over. Want laatst was ik in een dienst. En dat was best heftig. En daar hadden ze tijdens de lofprijs, lieten ze stukken uit de Passion zien. En ik moet heel eerlijk zeggen, ik vond het helemaal niet zo aangenaam om naar te kijken. Maar het was wel de realiteit. De realiteit is dat vandaag gelovige broers en zusters in Iran voor hun geloof hun leven moeten laten. Dat in Noord-Korea mensen hun leven geven omdat zij voor Jezus kiezen. Wij zijn zeer begenadigd dat het ons zo goed gaat. En wat doen we met het goede wat ons gegeven wordt? Gebruiken we het om het koninkrijk van God nog meer vrij te zetten? Of zeggen we, Heer, dank u wel voor ons pensioen. Dank u wel dat u goed voor ons zorgt. En als het niet goed gaat, zeggen we, Heer, ik ben een baaldag vandaag. Het gaat niet zo goed met mij. Maar in plaats van dat we begrijpen dat de Heer die dagen geeft om ons te vragen, ben je bereid om op je knieën te gaan? Ben je bereid om te gaan bidden? Ben je bereid om dingen in beweging te zetten? We hebben als Nederland hebben we nog nooit eigenlijk zo'n belabberde regering gehad die we op het moment hebben. Met besluiten waar we allemaal moeite mee hebben. En dan is het heel makkelijk om daarover te klagen. Maar waar zijn de gemeenten die gebedsnachten uitroepen en zeggen, we gaan hiervoor bidden? Wat heeft te maken met de tijden waarin we leven? Het zijn tekenen van waar wij in de tijd waarin we leven. En dan zien we dat Jezus, hij gaat verder. Hij zegt, het zal voor u hierop uitlopen dat gij zult getuigen. Neemt u daarom in uw hart voor niet vooraf te bedenken hoe gij u zult verdedigen. Weet u, wanneer we spreken over het werk van de Heilige Geest. Een van de dingen wat de Heilige Geest doet is dat op dat moment dat ik hem nodig heb, dan is hij daar. Weet u, vanmorgen, ik vind het eigenlijk best lastig om de preek vanmorgen te houden. Want aan de andere kant ervaar ik heel duidelijk dat er een verlangen bij u is. Heer, kom met uw kracht, met uw heerlijkheid. Nu heb ik niet een dynamo bij me, die heb ik in de auto zitten. Waar ik me even met mijn vingers aan kan verbinden, daarmee kracht heb. Nee, die kracht is van de Heer. Ik kan komen met woorden. Ik kan komen met een boodschap. Maar mijn verlangen vanmorgen is dat mijn hart, ondanks dat ik een gedeelte van dat zelfs gemist heb, het avondmaal. Had heel fijn om erbij te zijn, om samen met jullie dat te delen. Maar ik ben zo blij dat de Heer hier vanmorgen is. En hij weet wat u nodig heeft. En hij heeft juist de juiste vonk die nodig is in jouw leven om een verandering te brengen. Een paar weken geleden hadden we een dienst in Groningen, in een gemeente. Dat was ook zo'n samenkomst die eigenlijk helemaal niet zo gepland was. Maar opeens, na de prediking, kwamen zo'n 40, 50 man naar voren met het verlangen van, wij willen vervuld worden met de Heilige Geest. En ik dacht, daar sta ik met mijn goede gedrag. Ik heb geen certificaat voor het bidden voor mensen voor de doop met de Heilige Geest. Helaas niet gekregen. Ik heb wel een bijbelschool gehad, maar ik heb dat niet gekregen. Maar het is wel een belofte die de Heer heeft gegeven. Dat we zijn handen zullen opleggen en zullen vervuld worden met de Heilige Geest. Maar er moet wel een honger zijn. Er moet wel een verlangen zijn. En weet je, het bijzonder was dat ik dacht, Heer, wat er gaat gebeuren, ik weet het niet. Maar ik ga voor ze bidden. Ik zou graag iemand willen horen en spreken in nieuwe tongen. Omdat ik geloof dat de doop met de Heilige Geest samen gaat met spreken in tongen. Ik denk dat het eerder een uitzondering is dat ze het niet doen. Zeg ik iets verkeerds? Oké, goed. Dus eigenlijk had ik ze allemaal persoonlijk willen de hand opleggen, maar deed ik niet. Maar Gods Geest was zo aanwezig. En toen hoorde ik een paar weken daarna, hoorde ik van mensen die tijdens de dienst vervuld werden met de Heilige Geest en ons leven is veranderd. En ze zeiden, we spreken ook in tongen. Halleluja. En weet u wat het heerlijk was? Waarom gingen ze in tongen spreken? Omdat de hele gemeente verlangde naar de doop met de Heilige Geest. Dus het zette bij elkaar iets vrij van, Heer, doe het in ons midden. Weet u, onze broeder die de lofprijs hier doet, kan ons meenemen naar een hele fijne lofprijs. Het kan een show blijven hierboven, maar het kan pas levensecht gaan worden als u daar deel van genoot van wordt. Wij spreken over vrijheid in onze samenkomsten, maar het is belangrijk dat we die vrijheid ook pakken. En begrijpen, hier gaat het om. Weet u? En dat vind ik zo mooi dat de Heer, hij zal ons de woorden geven die we nodig hebben. Halleluja. En ik geloof dat, en laten we elkaar daarin bemoedigen. U heeft zoveel wat de Heer wil gebruiken om een getuige te zijn. Zeg wat Jezus zegt hier. En dan gaat het verder. Want ik zal u mond en wijsheid geven. Welk al uw tegenstanders niet zullen kunnen weerstaan of weerleggen. En als ik dit zo lees, dan zie ik dat aan de ene kant het Koninkrijk van God kent tegenstanders. Dat wist u misschien niet. Dat er alleen maar medestanders hebben. Want we hebben zo'n fantastisch Koninkrijk van God. Maar hier zien we heel duidelijk, we hebben tegenstanders. En die zullen alles doen om ons te weerleggen en onze mond te snoeren. Misschien dat we vanmorgen de vraag moeten stellen. Heeft de vijand het voor mogelijk is het hem gelukt om mijn mond te snoeren? In plaats van dat ik in de kracht van de Heilige Geest wandel en door de kracht van de Heilige Geest leef. En dan zegt hij, gij zult overgeleverd worden, zelfs door ouders en broers en verwanten en vrienden. En ze zullen sommigen van u doden. En gij zult door allen gehaat worden om mijn naams wil. Toen we op de 40-jarig huwelijk waren, was iets bijzonders. Deze mensen waren vrienden van mij die hebben tot de Heer mogen leiden. Zelfs voordat ze verkeer in elkaar hadden en trouwden. We hebben ze door de tijd heen gevolgd. En los van elkaar. Heel bijzonder hoe ze tot geloof zijn gekomen. En het mooie is dat de een nog en de ander. Ze zijn een sneeuwbaleffect geworden voor hun familie. In ieder geval voor hun ouders. En voor hun broers en zussen. En dan zie je elkaar na 40 jaar. En sommige van die broers en die zussen zeiden, we hebben bewust afstand van hun genomen. Omdat wij vonden dat ze zo fanatiek waren. Maar nu na 40 jaar zien we hun leven. En we moeten toegeven, we hebben iets gemist. 40 jaar. Soms moet je 40 jaar wachten. En soms denk je van, Heer, waarom? Maar ik geloof dat op een bepaald moment, wanneer God iets wil gaan doen, dan heeft God de tijd. En een van de dingen wat wij moeten doen is van, Heer, zeggen, laat me schijnen. En dat is eigenlijk het advent gebeuren is, dat we het licht mogen laten schijnen. In Jesaja, hoofdstuk 9. Daar zien we dat Jesaja, hij spreekt over een volk wat in duisternis wandelt. Laten we niet vergeten dat ondanks dat het ons goed gaat, ondanks dat we een dak boven ons hoofd hebben, ondanks dat wij dat hebben wat we nodig hebben, we leven in duisternis. Ik hou van de kersttijd met alle lampjes. Gezellig. Gezellig. En dat is misschien typisch iets voor ons West-Europeanen, Noord-Europeanen. We houden van die gezelligheid. In andere landen kunnen ze daar helemaal niks bij voorstellen. Maar als ik dan lees in Jesaja hoofdstuk 9, waar de belofte komt dat de Heer een licht zal laten schijnen. Oei. Dat is het in vers 1 staat. Het volk dat in donkerheid wandelt, ziet een groot licht. Over hen die wonen in een land van diepe duisternis, straalt een licht. Weet u? Jij en ik, u en ik, wij zijn het licht die de duisternis zal doorboren. We zijn het licht, want Jezus, hij is gekomen en hij is ons licht geworden. Hij is degene geworden die ons leven veranderd heeft. En dan zien we dan, er staat er verder dat in die tijd dat wij vervolgd zullen worden, dat zullen ons proberen te doden. Er staat het, doch geen haar van uw hoofd zal teloor gaan. Door uw volharding zult gij uw leven verkrijgen. En ik dat las opnieuw, door verharding. Ik weet niet of u het begrip kent, maar ik ben opgegroeid met een begrip van doorbidden. Soms moet je dingen doorbidden. Dat betekent dat we niet alleen maar bidden van, Heer, wilt u een antwoord geven? Amen. Maar dat je begrijpt dat er een hevige strijd gaande is om uw ziel, om de ziel van degene waarvan u houden, van de mensen waarmee u in contact komt. Er is een hevige strijd. De Bijbel spreekt over dat er duidelijk een strijd is tussen licht en duister. En ik zou vanmorgen willen zeggen van, laat dat licht van Jezus, laat dat zo in ons leven schijnen, dat de duisternis zal moeten wijken. Ik vind het zo fantastisch dat als wij begrijpen wat wij hebben gekregen, het Koninkrijk van God is ons gegeven, wij, het Koninkrijk van God is door jou en mij hier op dit moment. Halleluja. Wauw. Fantastisch. En duister zal moeten wijken. En dat is wat Jezus ook zegt. Hij zegt, door volharding zult gij uw leven verkrijgen. En ik heb tegen de Heer gezegd, toen ik ook met deze preek bezig was. Ik zeg, Heer, vergeef mij dat ik een beetje de trend van deze tijd heb aangenomen. Het is makkelijker om achter de PC te zitten of dingen te doen die legaal zijn, dan de tijd te nemen om de Heer te zoeken. En te zeggen, Heer, spreek. Misschien zitten vanmorgen mensen hier die zeggen van, ik verlang zo naar God. Maar elke keer ga ik teleurgesteld weg. Er gebeurt niks. Misschien kan het zijn dat je zegt van, ja, ik krijg elke keer een schouderklopje, het zal wel gaan komen. Maar misschien is het belangrijk dat we als gemeente bewust worden van, Heer, waar is er een doorbraak nodig? Want u wil dat de gemeente zal zijn als een kandelaar. Als een licht, als kaarsen die schijnen in haar omgeving. Heer, vergeef ons als wij het licht en de kaars onder de koormaat hebben geplaatst. Heer, help ons dat het weer gaat staan. Weet u, ik geloof dat als God met een opwekking gaat, als een beweging gaat komen, dan gaat hij niet komen doordat wij theologie hebben gestudeerd. Maar dat het gaat komen omdat er mannen en vrouwen zijn die hongeren naar God. Ik heb een paar keer het meegemaakt van momenten van opwekking, dat mensen komen naar de samenkomst omdat ze verwachten er gaat een wonder gebeuren. Ik zeg dat vaak als ik jonge sprekers ook aanmoedig. Ik zeg, spreek over Jezus. Spreek over Jezus als centraal. Verwacht in de samenkomst dat mensen tot geloof gaan komen. Verwacht dat als je in een samenkomst bent, dat mensen een ontmoeting met de levende geneesheer krijgen. Halleluja. Dat mensen weggaan met hoop in hun hart. Er is geen andere plaats beter in Boskoop dan hier. Dan kijkt u me aan van, meen je dat? Ja, ik meen het. Waarom? Jezus is hier. Er zijn ook wel andere kerken in Boskoop. Dat is hun zaak. Maar wat ik weet op dit moment, is dit de beste plaats in Boskoop. Waar de Heer een spreekgestoel... Nee, geen spreekgestoel. Hey, maar hij zit gewoon naast u. Hij wil naast jou staan vandaag in zijn kracht. Maar ook bewust maken van mensen. De tijd dringt. En ik ga door, want anders dan verzand ik in een heleboel andere dingen. Maar ik wil gewoon spreken over de tekenen van de tijd. En dan zien we dat heel duidelijk, dat Jezus spreekt over dat er de tekenen van de tijd gezien mogen worden. En weet u, een van de dingen wat mij zo inspireert. Jullie weten dat ik de laatste tijd erg veel met Israël bezig ben. En dat is niet omdat ik weer Jood wil worden. Nee, dat niet. Ik ben met Israël bezig. Omdat ik in Israël een van die tekenen zie die te maken hebben met de eindtijd. Die te maken hebben met beloften die God heeft gegeven. En laten wij voorzichtig zijn om te zeggen dat God iets verschoven heeft. God, als hij ons een belofte geeft, dan blijft die belofte bij God blijft in stand. Hij blijft trouw aan beloften die hij geeft. En een van de bijzondere dingen wat ik vandaag mag zien, wij kwamen terug 14 dagen geleden, of 2,5 weken geleden uit Israël. En we hebben daar een project waar wij in Eilat de Heer mogen dienen op een bijzondere wijze. Op een andere manier dan in samenkomsten samenkomen. We mogen concerten houden. En ik weet de eerste keer toen ik naar Israël kwam en ik moest spreken in een gemeente. Toen waren mijn knieën als gelei. En ik dacht van, waar moet ik over spreken? Want die mensen die kennen het Oude Testament en die kennen de grondtekst nog beter dan wat ik kan. Wat heb ik hier te brengen? Toen vond ik zo mooi dat de voorganger zei, Thomas, zegt hij, preek Jezus. Ja, dat kan ik. Ik kan over Jezus praten. Hoe ik hem heb ontmoet, wat Jezus voor mij betekent. Dus ik heb over Jezus gesproken. En het werd een bijzondere samenkomst met de aanwezigheid van Jezus. En het bijzondere wat we nu meemaken is dat de Heer deuren opent in Eilat op een zo'n bijzondere manier. Dat wij in de samenleving een plek krijgen om te getuigen over ons geloof in de God van Israël. En de liefde die wij voor Israël hebben, omdat Israël verbonden is aan ons als gemeente. Weet u waarom? We hebben beide dezelfde opdracht om de volkeren tot jaloersheid te brengen. Is dat niet zo? We zijn geroepen om de volkeren tot jaloersheid te maken, zodat ze de Heer gaan zoeken. En dan mag je op bars mag je spelen en je mag op concerten mag je houden bij scholen. Heel bijzonder, we zijn uitgenodigd in een scholengemeenschap waar we voor 350 tieners van de jaar 15, 16 mochten spelen. En we dachten, hoe zullen wij als oude knarren overkomen? Nou, ik zou u zeggen, we kwamen over. En we kwamen goed over. En we hebben over ons geloof gesproken. Terwijl het eigenlijk bij de wet van Israël niet eens mag. Je mag niet getuigen tegen minderjarigen. Maar zij stelden ons vragen en wij hadden gezegd, wij gaan vertellen waarom we dit doen. En toen had de school gezegd, dat is mijn verantwoording. Bijzonder. Die deuren die openen zich. Zelfs naar de gevangenis krijgen we deuren die open gaan. Afgelopen week hebben we gesproken met een project waar we bezig zijn om te kijken of we niet bijvoorbeeld de Biker Bible, ik weet niet of je daar wel eens van gehoord hebt. Zijn er bikers hier? Fietsenbijbel dan misschien. Nee, moeten we daar maar mee komen. Nee, het is een bijbel die gericht is op mensen van bepaalde doelgroepen. Waar getuigenis staan van hoe mensen Jezus hebben leren. Hoe we die Bijbel in het Ivriet kunnen vertalen. In het Hebreeuws kunnen vertalen. Zodat mensen door dit een ontmoeting met de levende Heer krijgen. En weet je wat het mooie van is? Dat we leven in een tijd waar Paulus over spreekt. In Romeinen hoofdstuk 10 is dat. Dan spreekt hij over dat de tijd zal komen dat de volheid der heidenen, die zal, zal over zijn. Dus dat de heidenen in de eerste instantie alleen maar het alleenrecht hebben van het evangelie. Maar dat de Heer zal de verharding van de ogen van het Joodse volk wegnemen, zodat ze de Messias zullen gaan aanroepen. Weet u, als ik vandaag mensen ontmoet die orthodox zijn in Israël, dan zegt Thomas, ben je weer zo'n Israël-freak? Nee. Maar ik wil spreken over de tekenen van de tijd. En als wij zien dat orthodoxe Joden hongeren en verlangen naar de Messias. En dat ze een ontmoeting met de levende Heer hebben. Ik ben zo blij dat God een heel ander schema heeft dan wat wij hebben. Een heel andere agenda heeft. Weet u, God, hij kijkt naar harten. Hij kijkt naar mensen die verlangen. Ik ben zo blij voor al die moslims die vandaag de dag door openbaring, door dromen, door visioenen tot geloof komen. Omdat ze hunkeren, ze roepen naar de levende God. En dit zijn tekenen die ons bewust maken. Wij leven in een bijzondere tijd. Ik wil tenslotte dit nog zeggen. Wanneer we spreken over de verwachting van de wederkomst van Christus. Vrienden, we leven in een tijd waar Daniël over gesproken heeft. En waar ook de Bijbel in profetieën weergeeft. Dat we leven in een tijd waar de globalisering de weg vrijmaakt voor de antichrist. We hebben afgelopen week hebben wij de discussie of de AIVD mag hacken. We hebben dus discussie, mag men onze computers doorzoeken? Vriend, Big Brother is watching you. En het wordt heviger en heviger. Niet alleen maar op het gebied van jouw persoonlijke integriteit, maar ook op het gebied van economie. En ik moest denken aan een tekst die ik lees hier in Lucas en dat sprak mij zo heel erg aan. En dat is vers 34. Nadat Jezus spreekt over de vijgenboom, die gaat bloeien. En dat betekent dat ook de andere bomen tot bloei komen. Weet je wat? Als een boom in de zomer gaat bloeien, dan vindt er een proces plaats. Een proces namelijk dat de vrucht van de boom zich aan het ontwikkelen is. En dat die vrucht geoogst gaat worden. Mag ik misschien vanmorgen zo zeggen? Vanmorgen, advent, is dat we onze ogen mogen richten en zeggen, Heer, u komt terug. Waaraan mogen we zien? Waaraan kunnen we herkennen? Dat de vrucht van de bomen binnengehaald zullen gaan worden, geoogst gaan worden. En dan staat het in vers 34. Als deze dingen gebeuren, wat moet onze houding zijn? Wat moet jouw en mijn houding dan zijn? En dan zegt Jezus, zie toe op uzelf dat uw hart nimmer bezwaard worden door roes en dronkenschap en zorgen voor levensonderhoud. Als ik denk aan onze wereld, er is armoede, ja. Er is een groot verschil tussen arm en rijk, ja. Als we zien dat een van de dingen die als een groot monster eigenlijk over de wereld op dit moment is, dat is bewustwording van consumentisme. Dat mensen consumptie gaan nuttigen. Toen ik jong was, toen leefden we in een samenleving die aan het groeien was naar het materialisme. Vandaag aan de dag hebben we economische vluchtelingen die komen uit Afrika omdat het zo goed is om hier te vertoeven. Want hier heb je geld, hier kun je dingen kopen. We zien dat op dit moment Onze veestapel van de koeien wordt bedreigd, omdat in China hebben ze ook ontdekt dat biefstukjes lekker zijn. Men heeft ontdekt dat de wijn in Frankrijk, dat die best te pruimen valt. En we zien dat op dit moment er een hele duidelijke economische situatie in de wereld is, waardoor in wezen we met elkaar verstrengeld zijn. Maar op zo'n manier dat er een controle is. En dat als er iets gebeurt aan de ene kant van de wereld, dan hebben we het in een paar minuten hebben we het door aan de andere kant van de wereld. Globalisering. En dit is hetgene waar de Bijbel over spreekt, dat de antichrist, hij zal gebruik maken van hetgeen wat nu in deze wereld wordt voorbereid. Een teken dat Jezus terugkomt. En dan zegt Jezus, kijk uit dat je je niet druk maakt over levensonderhoud. Natuurlijk is het veel makkelijker om in een hutje ergens in Afrika te leven. Waar je niet naar IKEA hoeft te gaan om je meubeltjes uit te zoeken. Je zit er gewoon op een stuk hout. En die geit die je gisteren geslacht hebt, die prepareer je de huid van. Dan leg je over dat stuk hout heen. En dan heb je een stoel. Je hebt geen 100 euro of 200 euro nodig in de week om te leven. Want die kippen die rondom je hut heen lopen, die zorgen wel dat regelmatig een eitje valt. Het is een totaal andere situatie met vandaag. En dan zegt Jezus, en dat vond ik zo bijzonder, dat het sprak mij aan. Zou Jezus het gezegd hebben omdat hij wist wat eigenlijk de loop van deze wereld zou zijn. En dan staat er, en die dag wanneer hij terugkomt, niet zal zijn over u komen als een strik. En vriend, mag ik daar vanmorgen mee eindigen? We steken de kaars aan met Advent. En we doen het 4 keer achter elkaar. Ik weet niet of jullie dat gewend zijn om te doen. Ik vind het altijd wel mooi staan in een gemeente. Want het maakt ook visueel waar we mee bezig zijn. Maar dan zegt Jezus, hij zegt, als je in die verwachting leeft, kijk uit dat je dan niet verstrikt bent in de dingen die jou zo bezighouden. Mag ik even een vraag stellen? Kent u de verslaving van uw iPhone? Van uw Android? Van uw telefoon? Elke keer kijken of er een mailtje binnengekomen is. Vertel me eens even hoe belangrijk die mailtjes zijn. Laten we de verslaving nemen dat op een bepaald moment als je voor een baas werkt, moet je altijd bereikbaar zijn. En wat doet dit? Het legt een strik om je heen. Want je bent zo bezig met die dingen in plaats van de dingen van God. Heer, ik moet even kijken op mijn telefoon of ik wel beschikbaar ben. Ik denk dat het zo belangrijk is dat we onszelf opnieuw weer zeggen, Heer, toets ons. En dan staat het, want hij zal komen over allen die gezeten zijn op het oppervlak van de ganse aarde. Hoor dat, ganse aarde. De wederkomst van Christus geldt de ganse aarde. Waakt alle tijden, biddende dat gij in staat moogt wezen te ontkomen aan alles wat geschieden zal. En gesteld te worden voor het aangezicht van de Zoon des Mensen. En toen ik dit las, zei ik, o Heer, wat bijzonder. Laat mijn hart zo zijn. Dat er geen moment in mijn leven zal plaatsvinden waardoor ik niet uw aangezicht kan zien. En dat ik niet sta voor uw aangezicht. Weet je, een ander iets is wat dat eigenlijk zegt van, de Heer vraagt van, ik wil mijn bruid die ik ga halen. Want dan geloof ik in dat die gemeente is de bruid van de Heer Jezus. Een reine, schone bruid is. Zijn we perfect in onszelf? Nee. Zijn we volkomen in onszelf? Nee. Maar de belofte is dat onze zonden zijn gewassen door het bloed van Jezus. En ik mag wandelen in vrijheid die ik heb in Christus. En weet je wat mooi is? Dan zullen wij voor het aangezicht van de Heer zijn. Terugkomen op de doop met de Heilige Geest. Wat gaat de doop met de Heilige Geest doen? Hij gaat ons connecten, verbinden met de troon van God. En ik zou die uitdaging bij jullie neer willen leggen. Willen we een kerk zijn? Of willen we een levende gemeenschap zijn die verbonden is met het hart van de Vader? Ik denk dat we met elkaar mogen zeggen, Heer, we willen opnieuw voor uw aangezicht komen. Dat ons hart opnieuw bewogen wordt en verliefd wordt op u. Waarom hou ik van Jezus? Een hele gewetensvolle vraag. Mevrouw, waar ik volgend voorjaar 40 jaar mee getrouwd ben, Josien, stelde me wel eens een hele lastige vraag. Ze zei, waarom hou je van mij? En dan zeg je, ja, je weet toch van je hou. Wij mannen, wij zijn wat dat betreft gewoon pragmatisch. Gewoon. Je weet toch van hou. Zorg dat je elke maand gewoon je brood op plank is en noem maar op. Waarom hou je van mij? En dan kijk ik wel eens naar foto's van wel eer. En dan voel ik opeens de kriebels. En dan kijk ik naar Josien vandaag. Ik zeg, wauw. Ik ben nog steeds die vrouw waarvan ik verliefd ben geworden. Maar het mooie dat in die tijd is er een relatie gekomen die intiem is geworden. Verbonden. Ik hoop tenminste dat Josien in mijn hart proeft wanneer er dingen zijn waar ik mee worstel. En dat ze het durft te zeggen. Dat ze niet bang voor me is. Dat ze niet bang is dat die relatie opeens ophoudt. Maar dat ze open met me mag spreken. Wanneer het gaat om te spreken over die relatie met Jezus. Die intieme relatie met Jezus. Dan gaat het om te zeggen, Heer, wilt u mijn leven onder uw loep nemen. Zodat in mijn hart die liefde voor u nog steeds, een ouderwets woord, ongeveinsd is. Geveinsd is. Dat hij nog steeds zuiver is. Dat hij nog steeds maakt dat ik in vuur en vlam kom. Ik hoorde een vriend van mij, die heeft zijn aanstaande vrouw, heeft hij ten huwelijk gevraagd op een hele leuke manier. Hij houdt van kajakken. En hij dacht, hoe zal ik mijn vrouw vragen om met mij te trouwen? Hij had een fles gevonden. En in die fles had hij een lange brief gedaan met het verhaal waarom hij haar ten huwelijk zou vragen. En een paar kerstballen omheen gedaan. Kersttijd. En ze waren gaan peddelen. In deze tijd van het jaar. Bij Giethoorn. En hij had op een moment dat zij het niet door had, had hij die fles ergens gedropt. Ze waren aan het peddelen. En opeens ziet zij die fles. En zegt, hey, misschien is er een boodschap voor mij. Gewoon uit het niets. En ze gaat erheen en ze opent die fles. En daar staat het hele verhaal. Je begrijpt natuurlijk dat haar hart helemaal smolt. Maar ik vond het zo mooi dat, toen zei Josien vanmorgen tegen mij, Thomas, zou jij nog steeds zo inventief zijn om mijn hart te winnen? En toen zei ik, nou, helaas, het is een beetje stroef geworden. En misschien is het ook met ons dat die liefde voor Jezus is een beetje niet koeltjes geworden, maar gewoontjes geworden. Waar is het unieke, waar is het bijzondere, waardoor wij zeggen, Heer, als ik u zou kunnen verwennen met iets, als ik iets voor u zou kunnen doen, dan zou ik iets geks willen doen. Weet u, het mooiste wat u kan doen, wanneer het gaat om Jezus, wanneer het gaat om gek doen, is je leven geven aan Hem. Zonder voorwaarden. Zeg, Heer, hier ben ik. Amen. Heer Jezus, dank u wel voor deze ochtend. Heer, voor mij is deze ochtend een beetje anders gelopen dan wat ik had gedacht. Heer, ik had gehoopt om mee te doen in de lofprijs en mijn hart op u in te stellen. In plaats van werd het een moment achter het stuur om u te zoeken. Heer, maar wat is het bijzonder om dan samen te komen. Vanuit verschillende voorbereidingen naar deze dienst. En naar het gebeuren van morgen. En te ervaren, we zijn verbonden. We zijn geconnect. Heer, we hebben iets geproefd van uw Heilige Geest. En als ik vanmorgen zo mag spreken over Advent. Met het oog op uw wederkomst. Heer, laat mijn boodschap vanmorgen dan zo overkomen. Alsof u vanmorgen zou gesproken hebben. Gezegd van, vriend, vriendin, waar is jouw hart vandaag? Waarom maak je je zorgen over dingen waarvan ik zeg, dat heb ik al lang in mijn greep. Ik heb al lang dat onder controle. Maar ik zoek je hart. En Heer, vanmorgen misschien moeten we bij u komen en zeggen, Heer, vergeef me dat ik zo vaak in mijn eigen kracht u probeer eigenlijk tevreden te stellen. Maar help mij vanmorgen om onvoorwaardelijk te zeggen, Heer, ik hou van u. Of ik nou wat voor u doe of niks voor u doe, maar ik wil vanmorgen bij u komen. Heilige Geest, we weten dat vanmorgen het verlangen is van ieder broeder en zuster, Heer, om een ontmoeting met u te hebben. En u heel eerlijk, Heer, we kunnen dat niet in eigen kracht, kunnen we dat niet bewerkstelligen. Het is alleen maar u die met uw geest kan komen en ons kan aanraken.